Ik doe niks kwaad hoor, Hugo. Ik kom echt in liefde. Misschien geloof je dat niet, maar ik kom echt in liefde. Hugo, ik zie dat je heel boos bent. Zullen we samen even schreeuwen, Hugo? Misschien helpt dat. Lucht het ons op. Zal ik beginnen? Doe je dan met me mee? Doen we even alle frustratie eruit en dan komen we bij de liefde, Hugo. Zal ik eerst even gillen, Hugo? Dan schreeuw ik nu al mijn boosheid en frustratie even eruit, Hugo. Niks persoonlijks, goed? Komt-ie.
Die kreet alleen al, Jori Maat. Herken je dit fragment nog?
Ja, ik kan me goed herinneren. Het is ontzettend heftig als je zoiets meemaakt als bewindspersoon of politicus of bekende Nederlander. En dat gebeurt natuurlijk helaas wel vaker.
Jij kent het ook uit jouw werk, hè?
Ja, ik heb vroeger bezig gehouden met de beveiliging van bewindspersonen. En ja, dat had ook wel eens te maken met dit soort mensen die zich richten op bewindspersonen. En dat was heel vervelend. En dat leidde ook wel eens tot inzet van de politie of aangifte.
Ja, nou, dit fragment wat we net hoorden ging natuurlijk over VWS-minister Hugo de Jonge. Ex-VWS-minister Hugo de Jonge. Ja. Hoe kijk jij hier dan naar als VWS'er?
Nou, ik vind het heel vervelend. Kijk, je weet als een minister heel hard werkt. Dat hij echt zijn best doet om het beste voor Nederland te doen. Ongetwijfeld maakt hij ook fouten. Verdien je dan dit? En ja, als dit jou overkomt als bewindspersoon, ja, hoe aantrekkelijk is het dan voor andere politici om bewindspersoon te worden als je weet dat je dit soort dingen over je heen kan krijgen? Het aangesproken worden op straat of thuis worden opgezocht. Dat is ontzettend heftig.
Vanuit VWS de samenleving in. Naar buiten, want daar horen we natuurlijk. Ja. Wie is Jori Maat en wat is precies jouw rol bij VWS?
Ja, ik ben Jori Maat en ik ben de integriteitscoördinator van het VWS-concern. En ik adviseer de departementsleiding over het integriteitsbeleid. Maar ook als er casuïstiek is, als er wat misgaat, van welke opvolging moet er gebeuren.
Ja, die casuïstiek ben ik natuurlijk benieuwd naar, gaan we het straks over hebben. Maar als je nou aan iemand moet uitleggen die nog nooit van het woord integriteitscoördinator heeft gehoord, hoe leg je dat uit?
Nou, eigenlijk zijn we allemaal integriteitscoördinator, want we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen integer gedrag. En leidinggevenden nog een beetje extra, want die zijn als integraal manager ook verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid. En wat ik doe als integriteitscoördinator van het concern is de belangen van VWS verdedigen en vertegenwoordigen binnen de Rijksdienst. Want we maken het integriteitsbeleid, maken we vooral bereiksbreed. En ik help die rijksbrede regels te vertalen naar de VWS-omgeving.
Okay, heb je een praktijkvoorbeeld? Wat speelde de afgelopen weken op het gebied van integriteit? Al dan niet rond de kabinetswisseling, misschien wel gewoon de dagelijkse praktijk van VWS?
Afgelopen weken was het gelukkig relatief rustig. Maar wat voor dingen hebben we? Nou, we krijgen heel veel vragen bijvoorbeeld over mensen, over belangen.
Over belangen?
Ja, mm-hmm. En dat zijn niet eens casus in de zin dat er iets misgaat. Maar heel veel medewerkers van VWS doen er iets naast. Ze werken als docent aan een hogeschool. Of ze zijn als wetenschapper verbonden aan een universiteit. Of ze hebben een eigen bedrijfje in het een of het ander. En dat kan ontzettend leuk zijn, dat kan nuttig zijn. Maar het kan ook integriteitsrisico's met zich meebrengen, namelijk belangenverstrengeling.
Heb jij dan de autoriteit om te zeggen dat mag niet?
Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Want de medewerker is zelf verantwoordelijk om die belangen te herkennen en te melden. Te bespreken met zijn leidinggevende. En die leidinggevende kan akkoord geven of niet. Wat ik dan doe, maar ook de collega's binnen de onderdelen, want elk onderdeel heeft ook een eigen integriteitscoördinator, is daarover adviseren. En over het algemeen wordt het advies overgenomen. En ik heb nog niet meegemaakt dat een advies niet is gevolgd. Maar ik zou natuurlijk wel kunnen escaleren. Maar het is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf en van de leidinggevende om die belangen inzichtelijk te krijgen.
Ja, je bent zelf eigenlijk wel een voorbeeld, hè? Want je doet er ook nog heel veel naast, volgens mij.
Ja, ik ben naast dat ik werk bij VWS, ben ik ook verbonden aan de universiteit. Ik ben daar onderzoeker, buitenpromovendus. En daar moet ik ook rekening mee houden van waar doe ik onderzoek naar. Nou, ik heb ervoor gekozen een onderwerp te doen dat helemaal los staat van mijn werk.
En dat is?
Risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in historisch perspectief. Dus ik kijk hoe de overheid omgaat met gewapende burgers. Nou, daar heeft VWS gelukkig niet zoveel mee te maken. En dat is wel heel belangrijk, want daar kan ik als wetenschapper kan ik onafhankelijk mijn onderzoek doen.
Ja. In die bijbanen van je, vertel je dan trots dat je ook bij VWS bent of werkt? Of hou je dat misschien af en toe ergens wel een beetje stil de laatste jaren?
Nou, op LinkedIn ben ik best wel open dat ik bij VWS werk. En vooral ook dat ik bij de Rijksoverheid werk. Ik voel me ook echt wel een Rijksambtenaar. En daar ben ik ook trots op.
Maar is die trots, staat die onder druk tijdens de coronapandemie en alles wat er in de samenleving gebeurt?
Ja, natuurlijk. Kijk, de toeslagenaffaire, of nou, wat ik gisteren dan zag in Groningen, hè, dat al die mensen daar urenlang in de rij staan en dan ook nog eens een keer geen geld krijgen. Ja, dan schaam ik me wel een beetje. Dan denk ik van, hoe kan dit? Dit had ook anders gekund. Ja, er is wel het een en ander gebeurd waarvan ik denk van, ja, hier ben ik niet trots op.
Nee. Ja. Kun je daar dan iets in betekenen voor je collega VWS'ers? Misschien met een advies, misschien met een goede tip, misschien met een beschouwing.
Heel belangrijk dat je er gewoon met elkaar over kan praten. Kijk, zeker als het in de buurt komt van je eigen werk, hè, moet daar gewoon ruimte voor zijn om daar intern met elkaar over te discussiëren. En ook je leidinggevende en ook je politieke leiding daarover te kunnen voeden. Welke gevoelens er zijn in de samenleving.
Denk je dat dat voldoende gebeurt nu? Dat mensen zich daar ook de ruimte voor voelen om dat te doen binnen VWS?
Het verschilt heel erg. Sommigen wel, en sommigen durven het niet. En sommigen denken van ja, ik heb geen zin in dat gedoe. Dat verschilt. Sommigen ik zie mensen ook op social media die ook bij VWS werken, zich best wel uitspreken. Ook wel de randen opzoeken. Niet zozeer echt over de randen heen gaan. In ieder geval, daar komt het niet zo heel veel voor, gelukkig. Maar wel de randen opzoeken. Nou, daar moet wel ruimte voor zijn. Maar ja, je bent wel ambtenaar. Je moet wel loyaal zijn aan je minister. En dat betekent dat je als ambtenaar heb je ook een vrijheid van meningsuiting. Maar die is wel begrensd. Hè. In de ambtenarenwet is bepaald dat je niet alles maar kan zeggen. Maar het is ook niet zo dat je van tevoren alles moet voorleggen. Dus de verantwoording erover is achteraf.
Achteraf, ja. Ja. Je kent vast goede praktijkvoorbeelden, misschien niet van VWS, maar uit een vorig ambtelijk leven, rijksambtelijk leven. Waar ging het mis? Waar heb jij ook mee te maken gehad?
Nou, er zijn inderdaad genoeg voorbeelden en het is dan ook goed om voorbeelden te gebruiken. Daarom zijn we ook best wel transparant over onze casuïstiek. Niet over de persoon, want we willen de privacy van iemand ook wel beschermen en ook niet iemand nog een trap nageven. Maar we kunnen ook heel veel leren van casuïstiek. Ja, een bekend voorbeeld is natuurlijk een ambassadeur geweest die een negatief bericht, ik geloof op Twitter of op Facebook, heeft geliked over een politicus. Daar zijn kamervragen over gesteld en dat leidde tot gedoe binnen het departement. Want die werd erop aangesproken.
Want wat kunnen de consequenties zijn als je die rand als VWS'er hebt opgezocht en er overheen bent gegaan?
Stel voor dat iemand gaat te ver in zijn uiting op social media en dat wordt gemeld. Nou, dan vindt natuurlijk eerst een gesprek plaats met die persoon. Wat heb je gedaan? Waarom heb je dat gedaan? En als de werkgever zegt van je bent echt te ver gegaan, dan kan dat een consequentie hebben. Maar dat moet eerst worden voorgelegd aan een commissie. En dat is de adviescommissie grondrechten, functieuitoefening ambtenaren, de AGFA. Oftewel de commissie Cohen. En dat is een onafhankelijke commissie. En die kijkt van, oké, is die ambtenaar echt te ver gegaan met zijn mening? Heeft hij de organisatie schade toegebracht? En dat maakt ook best wel uit wat jouw positie is. Hè?
Ja.
Ben jij een bekende VWS'er, een directeur of een DG of een SG? Ja, dan zul je soms wel beter op je woorden moeten letten wanneer je gewoon een relatief anonieme ambtenaar bent die ook een mening ergens over heeft.
Maar ik denk dat je ook als relatief onbekende VWS'er je wel bewust moet zijn van het feit dat iets kan worden opgepikt.
Ja, zeker. Ja. Zeker als het heel heftig is. Ik kan me nog herinneren een casus, die heb ik zelf behandeld. Er was een medewerker, die was trouwens niet bij VWS, maar die had een onaardig bericht geplaatst over de vluchtelingencrisis. Over de migranten die via de zee, Middellandse Zee, naar Europa komen. Dat ze maar moesten verzuipen. Dat is niet aardig.
Nee.
Om het even mild uit te drukken.
Ja.
Maar deed het op een privéomgeving waar niet duidelijk was dat die ambtenaar was. Maar er was een actiegroep die dat soort berichten aan het opsporen was. En die ging kijken waar die persoon werkte.
Ja.
En die vond het LinkedIn-profiel. En die koppelde dat. En die maakte daar een schermafbeelding van Facebook en LinkedIn. En dat werd voorgelegd aan de woordvoerder van de minister. Wat vindt de minister hiervan?
Ja.
En dan krijgt het opeens een dynamiek.
Ja. Maar als ik jou dat dan hoor vertellen, dan denk ik van ja, misschien moet het advies aan VWS'ers wel zijn. Laat je maar nergens over uit.
Nee, zeker niet.
Nee.
Nee, ik denk dat je. We zijn onderdeel van de samenleving. We zijn een diverse organisatie met allerlei pluimage, hè, ook met allerlei politieke voorkeuren. Ik denk dat het goed is om intern debat te hebben. Maar het moet wel netjes blijven. Het kan natuurlijk niet overgaan tot bedreigingen bijvoorbeeld. Hè? Of hele grove beledigingen.
Als ik bijvoorbeeld naar VBS-net kijk, daar kun je alleen maar onder je eigen naam reageren. Vind je dat goed en terecht?
Nee, ja, dat is. Ik denk dat het goed kan zijn, hoewel ik me ook al voorstel dat sommige mensen denken van ja, ik hou mijn mening maar voor me.
Ja, dat doe jij in ieder geval niet?
Ook jawel hoor. Het is goed. Ik doe vaak mijn. Als ik wat op LinkedIn zet, dan doe ik dat vaak 's ochtends. Naar aanleiding van iets wat in de media is of iets anders. En dan maak ik even een conceptje en dan denk ik er even over na van hoe kan dit gelezen worden, hoe kan dit vallen. En als het een beetje op het randje is of het een beetje ironisch is, wat ik op zich wel van hou, laat ik het vaak nog even iemand anders lezen van hey, kan dit verkeerd vallen.
Is dat misschien de tip? Reageer in ieder geval niet direct, maar neem even bedenktijd.
Ja. Het is sowieso goed bij social media om niet primair te reageren. Altijd even na te denken. Het is echt wat anders als jij, stel je voor dat wij zo naar de cafés zijn dicht, maar stel je voor dat wij samen naar het café zouden gaan en we zitten wat te kletsen en ik heb een groot verhaal. Je kunt later zeggen van ja, had ik eigenlijk niet zo bedoeld. Of dit. Maar ja, als het op social media een eigen leven gaat leiden, ja, dat is bijna niet meer terug te halen. Ja. En het gaat ook heel snel. Kijk, in zo'n café, ja, dat is, in principe dat zijn alleen de mensen aan tafel die het horen. Misschien de mensen aan tafel die ernaast, maar dan houdt het ons een beetje op. Maar ja, op social media, dat gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me nog herinneren, eerder dit jaar, toen heb ik bijvoorbeeld kritiek gehad op op de oproep van dat je in de pauze je collega's moest bellen, hoe het met ze ging. Ja, toen denk ik van, hallo, in de pauze moet je even de tijd nemen voor jezelf en aan je gezin of aan je hond. Je hebt even een moment voor jezelf nodig. Dus ik heb daar op LinkedIn heb ik daar een kritische opmerking over gemaakt en een leuke foto bij geplaatst. Ja, die ging echt viral. Die is meer dan 200.000 keer aangeklikt en ook heel veel gedeeld.
Okay, en dat niet altijd geliked.
Er waren ook mensen het niet mee eens waren. En dat vind ik ook helemaal niet erg. En daar ging ook op LinkedIn ook al die discussie met die mensen over aan. Zolang het netjes blijft. Kijk, als het onbeschoft wordt, dan heb ik er ook geen
zin. Niet reageren.
Maar ik vind discussie is leuk, is goed, gezond.
11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is na de persconferentie afgesloten geweest vanwege een coronademonstratie buiten. Buiten het gebouw werd vuurwerk afgestoken en was eerder ook een rookbom te zien. Journalisten en ambtenaren konden niet naar buiten. In het gebouw maakte het demissionaire kabinet eerder vanavond de aanpassingen van de coronamaatregelen bekend.
Ja, Jorie Maat, integriteitscoördinator dus bij het VBS-concern. We lopen hier nou al een tijdje door de stad. Ik zou kunnen zeggen door de samenleving of onder de Haagse stolp. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen.
De Haagse vierkante kilometer, ja.
Maar zou jij het erg vinden als ik nu hier roep, wij werken bij VWS?
Nee hoor, geen probleem.
Maar je hebt aan het begin kunnen horen wat voor reacties dat bijvoorbeeld in de richting van onze ex-minister oplevert.
Gelukkig loopt er ook heel veel politie hier rond, dus wat dat betreft voel ik me heel veilig.
Ja.
Maar ik kan me best voorstellen dat mensen het soms ook niet zo fijn vinden om erover te praten. Deze coronatijd is best polariserend. Je ziet het ook in verenigingen, in families zelfs, dat er best wel polarisatie is. Meningen lopen heel erg uiteen. Ja. En
maar dat soort blaffende honden dan, zoals die zich richting Hugo de Jonge uiten, zoals we konden horen. Wat is dan de tactiek? Gewoon maar inderdaad zwijgen en doorlopen. Of juist misschien wel de discussie met zo iemand op straat aangaan.
Ja, dat verschilt. Dat ligt heel erg aan de persoon.
Ja. Wat zou jij doen?
Als mensen echt een inhoudelijke bereid zijn om een soort van inhoudelijke discussie te hebben, dan ga ik dat niet uit de weg. Maar als het alleen maar schreeuwen en schelden is, ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Kijk, toen de toeslagenaffaire begon op te spelen, ja, waren de collega's die bij de Belastingdienst werkten, die waren natuurlijk ook daar niet heel erg over.
Beschaamd?
Ja, beschaamd, maar ook gewoon van op een feestje, ja, ga je dat niet vertellen, want je hebt geen zin. Ik heb het zelf ook wel eens in het verleden gehad dat je op een feestje was, dat je dacht van nou, ik ga niet vertellen dat ik daar en daar werk, want ik heb even geen zin in dat gezeik.
En dan gaat het weer over corona.
Gaat het weer daarover. Ja. Hè? Dus, ja, dat hoort er eenmaal bij, maar ja, als je op straat wordt aangesproken, kijk, als je een normaal gesprek aan wil gaan en je hebt daar zin in, dan zou ik zeggen, ga dat gesprek aan. Maar als je het gevoel hebt, ik voel me niet veilig, ja, dan is mijn advies, beweeg je naar een plek toe waar in ieder geval toezicht is. Hè, waar BOA's rondlopen, toezichthouders of de politie of wat dan ook. In ieder geval andere mensen. En zorg dat je, als je in Den Haag bent, dat je snel mogelijk een ministerie binnengaat. Als je het gevoel hebt dat je echt belaagd wordt.
Okay.
En doe dan ook aangifte. als je belaagd wordt. En let op je eigen veiligheid. Hè. Wees voorzichtig met je privégegevens. Hè. Ik zou nooit mijn kinderen actief in beeld brengen.
Nee.
Of waar je woont, of privénummer of dat soort dingen. Probeer dat soort dingen een beetje af te schermen.
Dat is wat we zelf kunnen doen hè, als individuele ambtenaar. Maar rijksbreed is natuurlijk ook van alles geregeld voor onze veiligheid. Nog tips?
Nou ja, als je iets vervelends meemaakt, ga naar je leidinggevende. Die moet je daarbij helpen. We hebben ook binnen het ministerie hebben collega's die je kunnen helpen. Elk onderdeel heeft niet alleen een integriteitscoördinator, maar ook een beveiligingscoördinator. Die houdt zich ook bezig met de veiligheid van onze medewerkers. We hebben ook een BVA, de beveiligingsautoriteit, die zich daar ook mee bezighoudt.
En ik zag laatst de GEER-app voorbij komen.
Ja, de GEER-app. De GEER-app dat staat wel los van de veiligheid, maar gaat over een andere vorm van veiligheid. De GEER-app is een ontzettend mooi product. Die hebben we in december gelanceerd. En daarin wordt de gedragscode Integriteit Rijk, afgekort de GEER, die is in wat simpeler Nederlands in een app geplaatst. En er worden eigenlijk alle items waar je mee te maken kan hebben op het gebied van integriteit, die worden daar behandeld. En er worden ook handelingsperspectieven gegeven. En dat gaat over hoe je veilig omgaat met je informatie. Vrijheid van meningsuiting, maar ook het melden van belangen, het aannemen van geschenken.
Ben ik hem even aan het opzoeken, die GEER-app? G-I-R, hè?
Ja, G-I-R. Gewoon, hij zit in de App Store.
Oké. Oh ja, gedragscode, zakelijk, 5 sterren.
Nou, precies
erbij.
Hartstikke goed.
Oké, de gedragscode integriteits. Ja.
Is ook een mooi voorbeeld iets wat we dus als departementen samen hebben ontwikkeld.
Oké.
Dus dat is de collega's van Binnenlandse Zaken, van EZK en nog een paar
departementen. Ik moet hem even bevestigen, wacht even.
Ja.
Oh ja. Ja.
Die hebben die app gemaakt, hebben ook die GEER wat hertaald naar een iets begrijpelijker, minder juridisch Nederlands. Ook niet onbelangrijk. En ze is een manier om die kennis toegankelijk te maken.
Nou, hij is hem nu aan het downloaden, dus daar ga ik straks op kijken.
Ja.
GEER-app.
Ja, iedereen downloaden. Ja,
iedereen downloaden. Ja. Ja.
En wat ik heel belangrijk vind, wat we echt wel meegeven. Als er dingen gebeuren, en dat kan zoiets zijn, hè, die belaging van zo'n minister op het plein.
Mm-hmm.
Of een ambtenaar die zich op social media iets te ver gaat. Of een diefstal of een fraude, dat soort dingen. Heb het daarover met elkaar in je werkoverleg. En stel je niet alleen de vraag van hoe kan het gebeuren dat het bij de Belastingdienst gebeurt. Of bij Buitenlandse Zaken of een ander ministerie. Mm-hmm. Of bij een commerciële organisatie. Maar stel je vooral ook de vraag, zou dit ook bij ons kunnen gebeuren?
Oké.
Ja. Dat is heel belangrijk. En dan krijg je de discussie en die bewustwording.
Gaan we zeker doen. Dankjewel, Jorie Maat.
Graag gedaan.
Misschien kunnen we afsluiten met nog een fragment waarop te zien is hoe corona toch wel bestaan van ambtenaren en bewindspersonen heeft veranderd.
Wie met Hugo de Jonge de straat op gaat, merkt het meteen. Toeterende auto's, duimen omhoog, maar ook de nodige middelvingers. Iedereen heeft een oordeel over de coronaminister.
Nou, dat heb je dus ook af en toe. Ja. Je hebt duizenden haatreacties vaak per dag op de social media. Maar als je over straat loopt, zie je toch dat de meeste reacties op straat gewoon vriendelijk en positief zijn.